Goedemorgen, broeders en zusters. Chag Sameach, goede feestdagen. Dat klonk de afgelopen week door Jeruzalem. Ik had het voorrecht om een zevental dagen in Jeruzalem te zijn en eigenlijk net op tijd, vrijdagavond, teruggekeerd voordat die verschrikkelijke oorlog uitbrak. Ja, 7 dagen Loofhuttefeest. Eigenlijk 2 kernwoorden ook, hè? Afhankelijkheid, vergankelijkheid. We hebben er al iets van gehoord. Niet beseffend dat die woorden juist ook nu zo'n betekenis krijgen, ook na zo'n feest. Ja, juist ook, hè, op Simchat Torah, de vreugde van de wet, dat men dan dus die aanval heeft gekregen vanuit de Gazastrook. Het is aangrijpend om te zien hoe aan de ene kant de Heer het volk Israël terugbrengt, hè, vanuit alle 4 de windstreken van de aarde, Ezechiël 36, zie je eigenlijk voor je ogen werkelijkheid worden. Dat de Heere zegt, ik zal jullie overal vandaan halen, terugbrengen naar het land en jullie herbouwen. En dan toch weer zo'n oorlog. Hè? Dat we zien God aan het werk, maar we zien de puzzel, maar we missen nog soms wat puzzelstukjes. Maar de Heere is dat volk aan het voorbereiden op die lang gewenste bekering, hè, die de Heere gaat schenken. Dat de schellen van de ogen zullen vallen, dat de deksel zal worden weggenomen en dat ze tot bekering zullen komen, massaal. Hè? Zoals Romeinen 11 het zegt, heel Israël zal zalig worden. De Heer is aan het werk en laten we ons onopgeefbaar verbonden weten met Israël en voor hem bidden. We gaan vanmorgen met elkaar verder. We hebben al 3 keer met elkaar uit Openbaring nagedacht over de 7 brieven van de gemeente van Klein-Azië. En we gaan verder met de 4e brief. De langste brief van de kleinste stad, Thyatira. We gaan dat met elkaar lezen. Openbaring 2 vanaf vers 18. Openbaring 2 vanaf vers 18. En dan lezen we Gods onfeilbaar woord als volgt, en schrijf aan de engel van de gemeente te Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, de agape-liefde, de zelfopofferende liefde, het dienstbetoon, de diakonia, het geloof, uw volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoerarij bedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven dat zij zich van haar hoerarij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar op het ziekbed met hen die overspel met haar plegen in grote verdrukking als ze zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen, haar geestelijke kinderen, zal ik door de dood ombrengen en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die de nieren en de harten doorzoek. En ik zal u geven en ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen, tegen het overblijfsel in Thyatira, voor zoverre zij deze leer niet hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepte van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolk. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Tot zover de schriftlezing voor vanmorgen. We zullen nog kort bidden. Heren, wij hebben u zo nodig in het spreken en in het luisteren. We hebben net met elkaar opnieuw gelezen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Wilt u door uw Heilige Geest vanmorgen met ons praten? Klip en klaar, helder en duidelijk. Dat we met elkaar de essentie van deze brief zullen begrijpen. En dat u door de Heilige Geest het toepast in ons leven. En dat het zijn spoor zal trekken. Dat Jezus Heer en Kyrios is van ons leven en dat wij niet misleid zullen worden. Geen verontreinigd leven zullen leven. Maar een leven waarin de geest van Christus zal heersen in onze harten en niet de geest van Izebel. Heere, wilt u ons helpen? We bidden dat uw naam verheerlijkt zal worden. In Jezus' naam. Amen. Ja, blijf rein. Het gaat vandaag over de overspelige gemeente, de corrupte kerk. En die brief bevat een boodschap voor ons. In het licht van de komst van de Heer Jezus, want Johannes heeft het gezegd, de tijd is nabij, hij komt spoedig terug. En Harco heeft het al gezegd, de tekenen der tijden die liegen er niet om. Oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, overstromingen, de krachten van de hemel worden bewogen. En het is een wake-up call voor ons om wakker te blijven. En dat is eigenlijk de boodschap van de zeven brieven. Blijf alert, blijf wakker, maak je als gemeente gereed, als bruidsgemeente, zodat die dag van de wederkomst ons niet zal overvallen. Nou, waar het hier in deze brieven eigenlijk om gaat, is over dat wij een verantwoordelijkheid hebben. God wil ons zoveel schenken, hij wil ons alles schenken wat nodig is voor het tijdelijk en het eeuwige leven, maar wij hebben een verantwoordelijkheid. En voordat we het weten, ja, worden we door die boze meegenomen, worden we meegesleurd, worden we, zoals het hier staat, misleid. In een halfslachtig leven, waarin we nog wel met elkaar zingen, hij is Heer, hij is Heer. Maar ondertussen kan daar schijnheiligheid binnenkomen en dan worden we misleid en dan is het niet de geest van Christus die ons leidt, maar de geest van Izebel, dat we uit de diepte van de afgrond geleid worden, als gelovigen. We hebben een verantwoordelijkheid, we mogen niet passief zijn. We moeten luisteren en gehoorzamen en onze oren openzetten. Nou ja, en dan is het natuurlijk waar hè, dat er geen gemeente volmaakt is. Al die gemeentes hebben over het algemeen toch wel wat problemen. Of hè, in ieder geval dat de Heere zegt, ik heb enkele dingen tegen u. Ik weet niet wat de Heere tegen de Reformatorische Baptiste gemeente van Urk zou zeggen. Wat zou die zeggen? Misschien zegt hij ook wel, hè, dat hij van vanmorgen, u kennend, jullie kennend, hè, van ik ken uw werken, uw liefde onder elkaar, de zelfopofferende liefde. En ik weet dat u goed bent voor uw buurt en voor uw buren. En ja, er is ook dienstbetoon, er wordt gewerkt in de gemeente, het nieuwe gebouw wordt klaargemaakt. En ja, er is volharding en er is toename, hè. Ook dat laatste meer zijn dan de eerste. Dat wil zeggen, die goede werken die uit het geloof voortvloeien, die nemen alleen maar toe. Er is geestelijke groei. Het positieve. Daar begint Johannes mee. Maar wat zou die nou zeggen, dit heb ik tegen u. Nou, ik denk dat al die zeven brieven wel elementen bevatten waar we zeggen, ja, daar kunnen we nog wat van leren. Ik weet niet of... Ik denk niet dat vanmorgen in het geheel van de gemeente speelt wat hier speelt. En toch, die geest van Izebel is heel geraffineerd. Die misleiding die soms in onze levens kan komen, of die een gemeente binnen kan sluipen, dat gaat soms zomaar sluipenderwijs, zonder dat je het eigenlijk in de gaten hebt. Dus we kunnen er zeker wat van leren. Ook als Reformatorische Baptistengemeente. Nou, in de kerkgeschiedenis is die gemeente van Thyatira, daar is wel gezegd van ja, het laat trekken zien zoals de Romeinse kerk is. De Rooms-Katholieke Kerk, he, die zegt dat de kerk is als moeder. En Isabel wil eigenlijk zeggen autonomie van Isabel wil zeggen de geest van wij hebben de juiste leer. Terwijl de Heer eigenlijk dat alleen hebt. Als Jezus Heer is, dan is dat de juiste leer. Dus er wordt gezegd dat purperen, dat zoals de kardinalen allemaal in rood gekleed zijn. En de misleiding en de hoererij. Nou, dat het hier om gaat ook om de Rooms-Katholieke Kerk in de kerkgeschiedenis. Nou, dat kan. Zeker. Maar ik denk dat het een boodschap ook voor ons heeft. Dat we ook waakzaam moeten zijn. Dat we niet dezelfde gevaren niet zien. Dat we er blind voor zijn. Nou, even iets over Thyatira. Het was een heel klein stadje. Het kleinste stadje van de zeven steden die hier besproken worden. En het lag langs een belangrijke handelsroute. Het was eigenlijk een heel commercieel centrum met allerlei vakbonden, handelsschilden. Ambachtslieden verkochten een verscheidenheid aan koopwaren, waren de gilden, de vakbond van de bakkers en van de schilders en van de leerlooiers, van de kleermakers, de pottenbakkers, arbeiders in wol, in linnen, in metaal en dan vooral ook koper. En dat stond allemaal onder controle van een gilde. En je zou zeggen, het was een vakbond en dan moest je bij aangesloten zijn en dan zat je goed. Dan ging het, nou ja, dan kon je geld maken en dan hoorde je erbij. Nou, als je als lokale ondernemer deel wilde nemen, dan moest je lid zijn van zo'n gilde. Dan moest je daar verplicht lid van zijn, maar dan moest je ook deelnemen aan de feesten die daarbij hoorden. De bijeenkomsten, hè, want ja, dat heb je nog eens. Als je lid bent van een club, van een vakbond, dan moet je ook bijeenkomsten bijwonen. Maar die festivals, die feesten, die bijeenkomsten, die vonden altijd plaats in de sfeer van de afgoden. Hier in Thyatira, de afgod Apollos, de zoon van Zeus. En bij dat eren van die afgoden, nou, daar kwamen natuurlijk heel veel andere dingen bij kijken. Hè. Onreinheid kwam erbij kijken. Seksuele onreinheid, perversie. Het waren liederlijke feesten met allerlei uitspattingen. Nou ja, als je als christenen dan tot geloof kwam, wat moest je dan doen? Bedanken voor die gilde, dat betekent je levensonderhoud op het spel zet. Dan werd je buitengesloten. Dan werd je geboycott. Maar ja, daarbij aangesloten blijven, ja, dan zat je in die geest van die gilde, ja, wat eigenlijk afgoderij was en hoererij tot gevolg had. En dan moest je ook offers eten, of hoe zeg je dat, je moest ook voedsel eten, wat aan de afgoden geofferd was. Dus wat een dilemma voor christenen. Juiste keuzes maken die soms hele onprettige gevolgen hadden. Nou, dan komen we even bij de eerste toepassing van morgen. We hebben onze zuster gehoord, hè, die betrokken is bij het geestelijk werk in Afghanistan of in Pakistan. Maar we hebben het gehoord. Christenen worden daar buitengesloten, uitgesloten. Ze mogen niet meer in het medische systeem meedoen. Ze krijgen problemen misschien, hè, bij bepaalde functies bij de overheid. Maar we hebben het gehoord hoe de christenen daar door de moslims buitengesloten worden. Maar ja, als we de openbaringen verder lezen, dan weten wij dat in het licht van de grote verdrukking die komt en de moeite die over de aarde komen, dat we het als christenen allemaal moeilijk gaan krijgen. En de grote vraag is, zijn wij daar standvastig genoeg om de juiste keuzes te maken? Nou, ik weet van u en van jullie, hè, dat wij in de coronacrisis, nou ja, zijn we gewoon samen blijven komen. In die zin zijn we een beetje tegendraads geweest. Van wij blijven samenkomen en de lofzang aanheffen, omdat de Heer dat van ons vraagt. Maar ja, als we nog eens even wat verder denken. Er komt een tijd dat we niet meer kunnen kopen en verkopen als christenen. Nou ja, als je een beetje het nieuws volgt, dan weten we dat alles zich beweegt naar een soort crypto-samenleving. Waar onder andere bijvoorbeeld dat er straks, laten we ze dat ze overgaan tot CBDC geld. Hè? Dat is bepaald geld wat door de overheid wordt gegeven, cryptogeld, maar dat wordt wel gelabeld. Je kan dat alleen maar krijgen als je hier en hier en hier en dan voldoet. Hè. In China hebben ze dat al, hè, dat je zegt van ja, als je daar door het rode licht loopt en je doet dat twee keer, dan word je gekort. Of dan moet je in ieder geval meer rente gaan betalen voor je hypotheek. Maar denk eens even met mij mee. Dat we naar een samenleving gaan waar we als christenen op een gegeven moment moeten zeggen, ja, hier kunnen wij niet meer aan meedoen. Nou ja, dan heeft dat gevolgen. Misschien voor je levensonderhoud of voor je welvaart. En blijven we dan staande? Ik wil u niet bang maken, maar we weten wel dat de Bijbel zegt dat er een moment kan komen dat christenen niet meer kunnen kopen en verkopen. Zullen we dan ook met elkaar de juiste keuzes blijven maken, die soms ook onprettige gevolgen zullen hebben? Wat zal er gebeuren, hè, als daar een verdrukking komt, zoals onze broeders en zusters in Pakistan of in moslimland? Blijven we dan staande? Nou, één ding weten we. De Heer Jezus, die is betrokken in ons leven. Dat is een geweldige troost, want hoe wordt de Heer Jezus hier bekendgemaakt in dit gedeelte? Nou, schrijven aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Jezus is de Zoon van God. Nou, dat is natuurlijk een geweldige claim ten opzichte van die christenen die soms nog Apollo, de zonnegod, aanbaden. Nee, er is maar één Zoon van God, er is maar één God. Dat is de drie-enige God die zich geopenbaard heeft door de Heer Jezus als de Zoon van God. Hij is de eeuwige Zoon. Dat mogen we niet op het spel zetten. Even een kleine intermezzo, hè. Ik ben in Israël geweest. Maar je ziet als mensen een voorliefde krijgen voor het volk Israël en zich verbonden weten met het volk Israël, en ze gaan ook met orthodoxe Joden om, dan kan het zomaar zijn dat sommigen misleid worden en dan erop terug. Die dan dat gaan herroepen. Die zeggen, nou, ik geloof niet meer dat Jezus de Zoon van God is. Dat is een groot gevaar. Als christenen belijden we het eeuwige zoonschap van de Heer Jezus. Nou, de Heer Jezus wordt hier bekendgemaakt als degene wiens ogen als vuur zijn en zijn voeten als koper. Er zit al een ernstige waarschuwing in, hè? Er zit iets in van God kijkt dwars door ons heen. Hij weet wat er in de gemeente speelt, hij weet ook wat er in ons leven speelt. En zijn voeten als koper, dat wil zeggen, ja, hij is een God van recht en gerechtigheid. Dat is niet vermengd. God is rein, hij is heilig, hij is zuiver en hij wil ook dat de gemeente rein, heilig en zuiver is. En dat wij hem ook als kennen, erkennen als Jezus, als Heer van de gemeente. Nou, even dit, hè. Dus als Jezus Heer is van de gemeente, hè, en van jouw leven. Als Jezus echt Heer is van ons leven, dan is daar geen ruimte voor de geest van Izebel. Dan is daar geen ruimte voor Satan en demonen om je leven te verontreinigen met dwaalleer, met zonde. Dan kan het niet anders zijn dan dat we rein en heilig voor de Heere leven. Maar als Jezus geen Heer is, ja, dan kan het zomaar zijn, hè, dat wij een halfslachtig leven leven, waar uiteindelijk wij misschien wel ons leven goed gaan praten. En dan kom je alweer helemaal in die geest van Izebel, dat we ons leven goed gaan praten. Van ja, maar God is toch een God van genade. En weet je, we hebben allemaal zo onze zonden. En dan gaan we een verkeerd godsbeeld creëren. En daar is nou die geest van Izebel altijd op uit. Om een karikatuur te scheppen van God, van de Heer Jezus, wat niet overeenkomstig Gods woord is. Dat je godsbeeld vertroebeld wordt en dat je eigenlijk een genadeleer krijgt waar je de zonde aan de hand kan houden. En daarin door kan leven. En uiteindelijk een leven van hoererij. En hier staat het Griekse woordje, ik zeg het maar omdat dat ons soms meer aanspreekt. Een leven van porneia. Een leven van porneia, van seksuele onreinheid. Dat begint heel vaak met geestelijke onreinheid. Als de leer niet zuiver verkondigd wordt in de gemeente, als er dwaalleer wordt verkondigd, of als Gods woord niet onder de zalving van Gods geest recht bediend wordt, ja, dan zie je uiteindelijk ook dat dat tot gevolg heeft dat mensen in zonde blijven leven. Zich niet meer aangesproken weten en er prima onder, zich prima eronder voelen. Maar als Gods woord radicaal wordt verkondigd en de noodzaak van om rein te blijven en ons te bekeren, ja, dan zal er ook een leven van vrijheid komen. Van geestelijke vrijheid. En dan zullen we ook de zonde uit ons leven wegdoen. Maar we moeten vanmorgen beseffen dat de Heer Jezus dwars door ons heen kijkt. Dus laten we dan ook geen kiekeboe spelen. Als zijn ogen als een vuurvlam zijn, dan wil hij ons zuiveren. Dan wil hij ons reinigen. Dan wil hij ons een rein en een heilig leven geven. Dan prikt hij vanmorgen door al onze uiterlijke schijn heen. Door onze maskers heen. Hij doorziet alles. Ook als wij misschien een karikatuur van God erop nahouden. En dat is, laten we gewoon maar eerlijk zijn, we kunnen heel snel een karikatuur van God maken. Onze eigen godsbeeld creëren. Om toch ons geestelijke leven, wat misschien nog niet helemaal op de rit is, goed te praten. En dan komen we bij die geest van Izebel. Wat is dat nou eigenlijk, die geest van Izebel? Nou, dan moeten we even terug naar het Oude Testament. Wie was Izebel? Het was de vrouw van Agab. Ze was een prinses uit het heidense Sidon. En Izebel, die stond in het huwelijk boven Agab. Hè, dus ze kende haar plek niet. Zusters, zij kende haar plek niet. Geestelijk gezien had ze autoriteit over haar man. En dat is levensgevaarlijk. Als je als vrouwen... het is maar wat nu spontaan in mijn hart komt. Hè. Kijk, het kan zijn dat een man misschien wat minder soms ruggengraat heeft. Dat hij soms niet echt een leider in het gezin is. En dat je als vrouw zegt van ja, ik moet mijn man daarbij helpen. Dat mag. Maar blijf als vrouw altijd je man erkennen als de priester van het gezin. Laat hem de doorslag geven. Betrek hem erbij, help hem erbij. Geef hem de ruimte om die man te worden die God van hem wil maken. Nou, Izebel gaf die ruimte aan Agab helemaal niet. He, als het ware, zij had het voor het zeggen en hij zegt, je moet voor mij, zij zegt, je moet voor mij ook een tempel maken ter ere van Baal en de godin Asherah. He, een Asherah-paal moet je neerzetten en die wil ik aanbidden. En die vrouw die hier genoemd wordt, de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat ze een profetes is, is als het ware daar een symbool van. Dat is niet haar ware naam geweest. Maar in deze gemeente van Thyatira was een vrouw die een hele verkeerde invloed had in de gemeente. Het was een drammerige, dominante vrouw die haar stempel drukte op de gemeente. Misschien een vrouw van een oudste. Dat als hij thuis kwam, hè, en ze hadden een vergadering gehad, als het ware weer heel de boel omgooide, en dat die oudste een week later weer op de oudste vergadering kwam, en zegt, ja, ik heb er nog eens over nagedacht, we moeten het toch anders doen, maar uiteindelijk is het die vrouw die door hem spreekt. Nou, hier heb ze misschien al nogal een veel dominantere positie gehad. Er staat hier dat zij onderwijst en misleidt. En ze kon ongemoeid haar gang gaan. Dus ik denk dat deze vrouw misschien al de positie bijna van een oud staat in de gemeente. Maar ze verspreidt dwaalleer in de gemeente. En Gods volk en de dienstknechten in de gemeente, ja, die worden er helemaal door meegenomen. Door die verkeerde invloed. En waarschijnlijk heeft zij gezegd, joh, weet je, het kan allebei, joh. Een christen hoeft niet zo radicaal te zijn. Dat hoeft helemaal niet. Je kan gewoon lid blijven van die gilde, van die vakbond. Van de bakkers of van de purperverwerksters. Je kan gewoon lid blijven van die vakbond. En en naar de, dan naar die heidense feesten gaan. Of in ieder geval, zij zal dat niet als heidens hebben bestempeld. Je kan er gewoon naartoe gaan. En tegelijk ook naar de gemeente gaan. Het hoeft niet zo radicaal. Onder het mom van religie. Want Izebel, nou ja, die naam die wordt ook soms verschillend vertaald. Sommigen zeggen dat haar naam kuis betekent en rein. En ondertussen onreinheid. Dus schijnheiligheid. Dubbelhartigheid. Dat was het probleem. Onder het mom van religie tolereerden ze gewoon het kwaad. Nou, het is een geest die daar gaat waaien. En ik wil die geest vanmorgen beschrijven, omdat het de geest is die in heel veel evangelische gemeentes waait. Of steeds meer dreigt te gaan waaien, maar net zo goed ook in reformatorische kerken. Nou, broeder Jacques Brunt, die heeft ooit een artikel geschreven in het blad Metamorfose van de Centrum voor Pastorale Counseling. En die noemt daarin puntsgewijs wat die geest inhoudt. En ik wil die punten even noemen. Het is een geest van macht. Van manipulatie. Die vrouw die daar in die gemeente aan het werk was, die had een ongekende hunkering naar invloed. Naar macht, naar gezag. En koste wat het kostte, wilde die zijn positie innemen en haar stempel drukken op die gemeente. Nou, wat een schril contrast met het leven van de heiland die zegt, ik ben gekomen om te dienen. Om de minste te zijn. Nee, het is een soort vooraan willen staan en de gemeente een bepaalde richting op willen krijgen. Nou, je ziet heel vaak, daar waar mannen het laten afweten in bepaalde gemeentes, ook in de PKN bijvoorbeeld, dan zie je dat vrouwen oudste worden en dan zie je dat er een bepaalde geest gaat waaien. Een hele andere geest gaat er waaien. Niet meer van dienstbaarheid, maar van mensen die hun eigen programma willen maken. Nou, het is ook een geest van rebellie. Izebel accepteerde geen gezag boven haar. Geen Agab, ze wilde niet naar Agab luisteren. Ze wilde haar eigen spoor trekken. Ze vocht openlijk tegen het gezag van de profeet Elia. Nou, die naam Izebel kan je ook vertalen met iets van hoogverhevene. Waar is de hoogverhevene? Ik ben degene die vooraan wil staan. Hè? Dus er zit in haar naam ook iets van het niet willen buigen voor gezag en autoriteit. Een rebelse geest, een rebellerende vrouw. Nou, lieve zusters in ons midden, zo zijn wij toch niet naar onze man, toch? Dat is echt fout, hè? De Heer zegt in de Bijbel dat een vrouw een zachtmoedige en een stille geest mag hebben die kostbaar is voor God. Het is zo belangrijk, ook in een samenleving waarin wij leven, om als vrouw, als zusters onze plek te weten in het huwelijk. Dat betekent niet dat je minderwaardig bent, dat betekent ook niet dat je een voetveeg bent, daar gaat het dan niet. Maar het gaat erover dat je geestelijk je plek weet, met een stille en een zachtmoedige geest. Die beseft, ik sta onder het gezag van mijn man, omdat mijn man onder het gezag van Christus staat. Maar die gezagscrisis, die zien we ook in gemeenten, want we vinden het soms heel moeilijk om onder de oudsten te functioneren. Correctie en vermaning vinden we wel helemaal moeilijk. Als we aangesproken worden op gedrag in ons leven. Ja, wie ben jij dat jij mij daarop wijst? En wat zien we dan? Zodra daar zonden komen en we moeten als oudste daarin optreden. We moeten de tucht uitoefenen. Disciplineren, omdat Gods woord dat zegt. Wat zien we dan? Nou, dat zulke mensen met alle gemak de gemeente verlaten en weer naar een andere gemeente toe gaan. We willen ten diepste geen gezag. We willen geen correctie. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel heeft heel duidelijk principes gegeven om ons in het rechte spoor te houden. En God wil daar de oudste voor gebruiken. Ik ben dat de laatste jaren alleen maar meer gaan zien. Hoe belangrijk het is dat u in een bijbelgetrouwe gemeente zit waar Bijbels gezag is. Maar wel met een dienstbaar hart. Hè? Niet met de oudste die op die troon zitten en zeggen, zo moet het. Nee, maar vanuit nederigheid en liefde. Nou, die geest van Izebel is ook een geest van onreinheid. Het begint met verkeerde theologie. En uiteindelijk heeft het ook tot gevolg dat mensen in lichamelijke onreinheid blijven leven. Izebel is eigenlijk ook het symbool hè, voor seksuele onreinheid, verhoererij en losbandigheid. En ze nam het volk daarin mee. En wat zien we vandaag de dag? Hoeveel kerken zijn juist niet op het gebied van seksualiteit sporen overgegaan? Samenwonen kan, is geen probleem. Seks voor het huwelijk, nou ja, dat moet kunnen. Homoseksualiteit, we moeten elkaar aanvaarden in liefde. En vandaag de dag met het hele transgender gebeuren zien we dat ook heel veel christenen er geen moeite meer hebben als mensen hun identiteit veranderen of zeggen ik ben genderneutraal. Het is een geest, broeders en zusters, die waait in onze tijd. En als we niet oppassen worden wij daar ook door misleid. Dat betekent niet dat we niet met deze mensen liefdevol moeten praten. Natuurlijk moeten we het gesprek aangaan en liefde betonen. Maar er is zoiets als de scheppingsorde. Er is zoiets als de orde in Gods huis. Dat mannen, broeders, geroepen zijn om leiding te geven aan de gemeente en de gemeente te leren. En dat de vrouwen die positie niet hebben. In de gemeente. Ja, ze mogen voor zusters leren. Ze mogen kinderwerk doen in de gemeente. Maar het leiderschap van de gemeente, dat behoort de mannenbroeders toe. En we zien zodra kerkverbanden zich daarvoor openstellen, wat komt er dan? Strijd. Kijk maar naar de christelijk gereformeerde kerken. Er komt strijd, er komt verwarring, er komt ruzie, er komt tweedracht en jaloezie. En gemeentes gaan door de gemidden en synodevergaderingen zijn, die gaan op het scherpst van de snede, maar de sfeer is ijzig. Twee groepen. De een is wel voor de vrouw in het ambt, de ander is er tegen. De een is wel voor homoseksualiteit in de gemeente en de ander is tegen. En je ziet die geest van Izebel. Die tweedracht brengt. En wat lezen we hier in vers 24? De diepte van de Satan. De hel die gaat open. Het is de geur uit de afgrond die ervoor zorgt. Nou ja, dat het een helse atmosfeer wordt. Niet meer de vrede van God. Niet zijn shalom. Niet de eendracht. Niet meer de harmonie. Niet meer het samen strijden. Het schouder aan schouder staan. Het is de geest van Izebel. En als je daar een vinger aan geeft. Dan pakken ze de hand en uiteindelijk wordt zo'n gemeente erdoor overweldigd, in meegezogen. Onrust, verdeeldheid. De geest van Izebel is ook de geest van de duistere machten, van de occulte invloeden. Kijk, Izebel die was doortrokken van toverij. Haar familie die diende de Astarte, hè, die diende de Asherapalen en... En zij wilde daar het volk in meenemen. Haar generatie, haar voorgeslacht was er al in betrokken. Maar uiteindelijk wil zij het volk Israël daar ook in meenemen. Nou, de Bijbel waarschuwt daartegen, maar wat zien we vandaag de dag? In sommige kerken de steeds meer oprukkende Oosterse mystiek. Onlangs zelf een christelijk festival, ik weet niet welk festival het was, hè, maar dat er gewoon... yogalessen werden gegeven op een christelijk festival. He, en dat we steeds meer zien he, dat er in kerken een bepaalde geest gaat waaien, gemeente, charismatische gemeente, waar die zogenaamde kundalini-geest ruimte krijgt. Mensen worden massaal de handen opgelegd, mensen vallen over, achterover he, in de geest zogenaamd. Ze beginnen te lachen in de geest en ze vallen in de geest. En je ziet diezelfde rukkingen soms, he, de bewegingen die ze maken, die je ook ziet in de Oosterse mystiek. En door allerlei verkeerde leringen en door handopleggingen en vindt er een overdracht, een besmetting plaats, waardoor daar die geest van Izebel in gemeente gaat heersen. En dat mensen alleen maar meer naar de gemeente komen voor wonderen en tekenen. Maar ik zal u straks zeggen, er wordt iets gemist. Namelijk bevrijde levens die in reinheid willen leven. En ik weet het, ook daar zijn mensen die daar niet in mee willen gaan. Ook daar zijn overblijfsels. Hè? Dus ik generaliseer vanmorgen niet, maar het gaat over een geest die wij moeten beproeven of het uit God is. De geest van Izebel is ook de geest van valse profetie. Die van zichzelf zegt dat ze een profetes is. Oh, wat een arrogantie zie je soms bij grote namen, dat ze op podia staan. En wij zijn de mond van God en wij hebben woorden van God. En God heeft me laten zien dit en God heeft me laten zien dat. Maar is het allemaal van God? Komt het allemaal echt uit? Worden de geesten nog beproefd of ze uit God zijn? Is het echt allemaal bijbels? Komt het, als er profetieën worden gegeven over mensen die niet uitkomen, en het is valse profetie, nou, dan moet je niet in het Oude Testament leven, want dan moet je gestenigd worden. De geest van Izebel is uiteindelijk, en is het laatste, een geest van haat. Een haat tegen radicale bijbelse prediking. Een haat tegen de ware profeten van God. Ze dulden geen tegenspraak, hè? En je ziet dat die geest van Izebel, die haat een Elia. Die voor Gods naam en zaak wilde staan. Nou, het laatste wat ik erover wil zeggen, en dan gaan we het nog wat verder naar ons hart brengen en naar de afronding toe. Maar die David Wilkerson is een Pinksterbroeder geweest die deze geest wel heel duidelijk zag. En ik lees het u even voor, want ik vind dat het de kern raakt. David Wilkerson, die overleden is, die zegt dit: christenen die gebonden zijn door een Izebelleer hebben geen enkele achting voor Gods heilige profeet. Het laat hen koud, net zoals dat bij Izebel het geval was. Ze blijven onbewogen terwijl Agab ieder detail vertelde over de wonderlijke gebeurtenis van bovennatuurlijke autoriteit op de berg. Izebel was er helemaal niet van onder de indruk. Want ja, ze had natuurlijk haar eigen theologie, ze had haar eigen gedachten, haar eigen diensten aan God. En zo is het vandaag net zo, zegt David Wilkerson. De leraren met een Izebelgeest en degene die net als Agab slachtoffer zijn, staan niet open voor de overtuiging van de Heilige Geest of voor een boodschap van berouw en heiligheid. Ze horen het aan en gaan gewoon hun eigen gang, vastbesloten als ooit tevoren. Er is ten diepste geen vreze Gods in hun leven. En dat zie ik bij broeders en zusters die verstrikt raakten in de geest van Izebel. Ik ga vanmorgen geen namen noemen. Misschien zou ik dat moeten doen, maar dat zou ik op een gemeenteavond doen. Maar niet zo in het openbaar. Maar als u niet onbekend bent, ook in het christelijke leven, dan zie je soms dan op het podium, hè, het zijn flitsende mensen met mooie verhalen, met lachen en met grapjes. Maar waar is de vreze Gods? Waar is dat besef dat we een heilig God dienen en dat er een reine heilige levenswandel bij hoort? Het duidelijkste teken, zegt David Wilkerson, dat u te maken heeft met een valse leraar en de geest van Izebel is het links laten liggen van profetische waarschuwingen en een weigering om te horen dat God ook een God is die oordeelt en de zonde verafschuwt. En van zulke predikers zullen ze zeggen, ja, het zijn hel- en verdoemenispredikers. Ze lachen en drijven de spot ermee en maken het belachelijk. Er is een test om te zien of iemand een ware of een valse profeet is. Die Izebel-profeten profeteren alleen maar over goede dingen. Luister goed. Ze profeteren alleen maar over vrede en welvaart. Dat als je God gaat dienen, nou ja, dan wil God rijkdom en welvaart en dat je een mooie auto gaat rijden en dat je nooit meer ziek bent en dat je altijd gezond bent. En als je in het geloof gaat staan, dan kan je gewoon 120 jaar worden. En dan word je geen 120, dan is het jouw ongeloof. Dat zeggen ze, hè? Vrede en welvaart. Degene met de Izebelgeest keren mensen niet af van hun zonde en goddeloosheid. Ze spreken over allerlei mooie dromen, maar handelen als dwazen op de kansel. Aldus David Wilkerson. Het gaat vanmorgen over een ander soortige geest. Die gaat waaien. Die uiteindelijk een andere Jezus verkondigt. Een karikatuur van Jezus. Een ander evangelie voorhoudt. En een andere geest die er gaat waaien. Nou, waar zit dat verschil dan in? Nou, het is een Christus zonder het kruis. Zonder het sterven aan jezelf. Het is een wondergeloof. Waar het alleen maar gaat over tekenen en wonderen, maar niet over een vernieuwde, veranderde levenswandel. Door die andere geest die er gaat waaien, blijven de mensen vol van zichzelf. Oh, aan minderwaardigheidsgevoelens, geen gebrek hoor. Ze zijn vol van zelf en ze zoeken hun eigen eer. Maar hoe kan je dat nou herkennen? Nou, dit moet je onthouden. Die geest van Izebel, die onderwijst en die misleidt, die kan je leren kennen aan de vrucht die je tot gevolg heeft. Wat is de vrucht? En dat moet je meenemen vanmorgen. Bij de prediking die je dan hoort, wat is de vrucht in het leven van mensen? Gaan ze heiliger leven? Krijgen ze overwinning over hun verslaving? Zie je dat ze steeds meer bereid zijn om weg te geven en dienstbaar te zijn voor anderen? Nee, wat je vaak ziet is dat het uiteindelijk goedkope genade is wat ze verkondigen. Genade dat je wel een ticket krijgt voor de hemel, maar je kan gewoon jezelf blijven. En God ga je gebruiken op een geweldige wijze om bij andere mensen de hand op te leggen en andere mensen te zegenen. Maar uiteindelijk zie je dat het een godsdienst is waar het allemaal draait om het wonder, het spektakel, om het zelf. Nou, hier wordt deze leer genoemd, kijk goed met me mee in vers 24, de diepte van de Satan. Goedkope genade is de meesterpijl uit de koker van Satan. Goedkope genade, dat is wat de kerk het meest verruineert. Genade waarin God jou vergeving van zonde wil geven, maar waar je niet hoeft te bekeren. Waar je niet rein hoeft te blijven. Waar je gewoon door kan blijven leven in je eigen oude levensstijl. Hè. Het is eigenlijk een levensstijl. En dan kom ik ook bij die wat onze zuster ook uit Pakistan zegt. Hè, van het is een levensstijl nou, waarin je ook geaccepteerd wordt door de wereld om jou heen. En dat zien we ook. Hè, dat kerken zeggen, ik ga me aanpassen aan de wereld om de mensen uit de wereld in de kerk te krijgen. Maar uiteindelijk is het de levensstijl die geaccepteerd wordt door de wereld. En de Bijbel zegt, gij geheel anders. Gij geheel anders. Wij zijn volk van God, broeders en zusters. En bij het feit dat wij volk van God zijn, dat betekent dat Jezus Heer is. En als Jezus Heer is van uw gezin, van jouw gezin, dan neem je als man en vrouw de juiste plek in het gezin in. Dan nemen de kinderen de juiste plek in het gezin in. Dan is daar geen ruimte voor de geest van Izebel. Dan zal daar vrede en harmonie zijn. Dan zal er rust zijn in je gezin. De grote vraag is, wat brengt de leer die jij hoort voort in jou? Wat is de vrucht in je leven? En als je onder een gezonde Bijbelse woordverkondiging zit, waar geen ruimte is voor de geest van Izebel, ja, dan zal de vrucht van de geest zichtbaar worden. Zijn vrede, zijn liefde, zijn harmonie, zijn zachtmoedigheid, zijn geduld, zijn liefde, het leven van Jezus wordt dan zichtbaar. En wij moeten tegen deze geest strijden. Als een Elia moeten wij onverschrokken hiertegen optreden. Ja, niet in liefdeloze orthodoxie. Dat weet u op Urk wat dat is. Liefdeloze orthodoxie. Daar gaat het niet om. Maar ook geen liefdevolle compromissen. Ja, we vinden het allemaal wel goed. Beide zijn voor God hatelijk. Hè? God haat liefdeloze orthodoxie, want dat is leer waar geen leven is en wat liefdeloos is. Maar ook niet dat we compromissen gaan sluiten omdat we denken zo liefdevol voor die ander te zijn. Nee, het woord van God recht snijden. De Bijbel spreekt over de waarheid in liefde. De waarheid in liefde voorhouden. En ik hoop en ik bid en ik geloof ook dat dat hier in de gemeente zo mag zijn. Maar wat hebben we dan nodig? Wat hebben we nodig? De zalving van Gods geest. Opdat we zouden beproeven of datgene wat we op zondag horen van God is. Of uit de koker van de boze komt. Hè? Wij hebben de verantwoordelijkheid als gemeente om dat te beproeven. Om dat te onderzoeken, net zoals de gelovigen in Berea. Nou, het antwoord, ik heb al gezegd, we moeten naar de afronding toe. Het antwoord, dat is, hoe moeten we er nou mee omgaan? Nou ja, dat is bekering, hè. Dat wordt hier 3 keer gezegd, het woordje bekering. En dan staat er in vers 25, kijk even met me mee. Houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. Totdat ik kom. Letterlijk, totdat ik gekomen ben. Lieve gemeente. Zolang de Heer Jezus niet terugkomt, hè, dan zal die geest van Izebel, schrik niet, die zal de komende jaren alleen maar krachtiger worden. Het zal alleen maar meer gaan waaien, want we weten dat er grote afval aanstaande is. We leven in een tijd waarin christenen afhaken door allerlei misleiding, hè, en verval. En we moeten staande blijven, we moeten vasthouden wat we hebben. Ja, wat hebben wij dan om vast te houden? Nou, dat wordt hier eigenlijk niet genoemd. Maar wij hebben het onderwijs over Jezus. En Petrus zegt in 1 Petrus 5 dit. Ik vond het een heel mooi woord bij het onderzoeken gisteren wat ik tegenkwam. Hij zegt hier in 1 Petrus 5 vers 12. Ik heb u met weinig woorden geschreven, u aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is waarin u staat. De ware genade van God moeten we vasthouden. Ja, ook als wij worstelen met onreinheid in ons leven, seksuele onreinheid in ons leven, dan verkondig ik u en jou de ware genade van God, dat je niet moet wanhopen aan die verslaving, want er is hoop. Maar ga niet zeggen, nou ja, vooruit, iedereen doet wel zonde, ik heb deze zonde, prima zo. Nee, God wil dat je je ervan bekeert. Maar het vertrekpunt is de ware genade van God. Dat je zegt, ja, er is genade voor mijn zonde. Maar dan wel een leven van bekering die erbij hoort. Het is goedkope genade, dat is dat je roemt in genade zonder bekering. En zonder gehoorzaamheid. En zonder het breken met de zonde. Ware genade is, ja heren, ik prijs u voor het offer dat u gebracht hebt, ook voor die zonde waar ik elke keer weer in terugvat. Ik dank u daarvoor, maar Heere God, vul mij met uw Heilige Geest, geef mij de kracht om mij ervan te bekeren, want ik wil dat niet meer. Bekering. Waarmee houdt de jongeman zijn pad zuiver, zegt David, als hij het bewaart overeenkomstig Gods woord. Dus wij hebben Gods woord en dat moeten we vasthouden, broeders en zusters. En lieve gemeenteleden, u hebt de verantwoordelijkheid om de oudsten daarop aan te spreken als u ziet dat daar misleiding komt. In liefde, in het open gesprek, niet elkaar afrekenen, maar met elkaar in gesprek blijven. En zeggen, wij willen dat het woord scherp verkondigd wordt, recht verkondigd wordt. En dan zie je dat ook hier in de gemeente van Thyatira nog een overblijfsel is, hè, in vers 24. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, voor zoverre zij deze leer niet hebben en zij zich niet ingelaten hebben met de diepte van Satan. Er zijn ook daar in die gemeente, ook nu zijn ze nog, er zijn er nog in de Rooms-Katholieke kerk, hoor, die toch de Heer Jezus vasthouden. Misschien zijn het er weinigen, maar er is een trouw overblijfsel. En ten tijde van Izebel was daar ook een trouw overblijfsel. 7000 die de knie voor Baal niet gebogen hadden. Waaronder Elia die zegt, we moeten niet op twee gedachten hinken. En dat is de boodschap ook van vanmorgen. Broeders, zusters, laten we niet op twee gedachten hinken. Niemand kan twee heren dienen. Of we kiezen voor de wereld. Oh, en we zijn vijanden van God. Of we zijn vrienden van God. En willen niet met het wereldsysteem te maken hebben. Jonge lui. Tieners. Jouw ouders willen dat je in de weg van de Heere gaat. Ze spreken je daarop aan. Want de Bijbel leert het, als je die weg gaat, dan zal het je wel gaan, dan zal de Heer je zegenen. Maar als je niet je bekeert en je blijft doorleven in je zonde, in je seksuele onreinheid, in seks voor het huwelijk, dan zal God zich tegen je keren. Want dat staat hier, deze vrouw die krijgt de gelegenheid om zich te bekeren, een tweede keer, ze heeft zich niet bekeerd. En dan zegt de Heer, ja maar als je erin doorleeft, dan zal ik je op het ziekbed werpen. En er staat in vers 23, en haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Er staat hier, ik heb haar de tijd gegeven. Ja, God is een God van geduld. God is een God van geduld. 2 Petrus 3 vers 9, hij wil niet dat we verloren gaan. Hij is en in onreinheid, en als de demonie toeneemt, dan kan dat grote gevolgen hebben. Als je niet bekeert, dan zal het oordeel zich voltrekken. En God weet alle dingen, hij is het die de nieren beproeft. Dat wil zeggen, hij weet alles wat er in ons leven speelt. En de Heer wil dat wij ons bekeren, dat staat er letterlijk, tot verandering van denken komen. Elke keer weer, ik moet in mijn mindset moet ik vernieuwd worden in mijn denken. Ik moet Bijbels leren denken. En dan zal het ons wel gaan, dan zal de Heer zijn zegen geven. En ja, dan zullen we overwinnaars zijn en daar sluit ik mee af. Wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht noemt. Ja, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Eens gered, altijd gered, ja. En toch moeten wij ook de genade vasthouden, zegt de Bijbel. We moeten volharden tot het einde. We moeten volharden tot het einde. De werken doen die Jezus gedaan heeft. En wat was dat? Dat was dat de Heer Jezus een verlangen had om rein en heilig voor zijn Vader te leven, in de wil van God te staan. Dan zullen wij overwinnaars zijn. En dan staat er dat de Heer ons macht zal geven over heidenvolken en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf en hij zal hen de morgenster geven. Ja, er zijn nogal wat verschillende meningen over. Degene die pregeliast is, die gelooft dat hij straks dan in het vrederijk met de Heer Jezus zal regeren. Dat we straks met hem mogen regeren over de heidenvolken. Nou, een geweldige, bemoedigende belofte als we nu overwinnaars zijn. Paulus die zegt in Filippenzen 3, och of dat ik mocht zijn bij de uitopstanding bij de doden. Ik wil daarbij zijn als Jezus gaat regeren in het vrederijk. Maar goed, anderen die zijn misschien, die hebben die visie niet. En die zeggen, ja, we leven nu al in het vrederijk. Ja, wat moet je daarmee? Nou, laten we die toepassing van wie overwint, laten we daarvoor bidden. Voor degene die zeggen, ja, ik geloof er niet in dat we straks met Christus zullen regeren. Zou je dit kunnen zeggen? Ja, dan zal je dat hoeden, dat staat letterlijk in het Grieks, hedderen. Dan mag je een hedder zijn in je gezin misschien. Hè? Dan mag je, als je in overwinning leeft, dan is daar thuis, in je gezin en in je huwelijk, is daar een atmosfeer als een herder die zorgt voor de kudde. Daar is vrede, daar zijn grazige weiden van het woord, daar is de Heere aanwezig. Daar schijnt de morgenster. Nou ja, ook dat is weer een lastige. Hè? Hij staat met een kleine letter in de Zienestatenvertaling. Veel verklaren zeggen, nee, dat is de Heer Jezus. Ik zal je de morgenster geven. De Heer Jezus zal schijnen in je leven. Hij zal straks alles en in alle zijn. Anderen zeggen weer, nee, dan zal de Heer de morgenster Lucifer, de duivel, onder je voeten verpletteren. Als je in overwinning leeft, als je dicht bij Jezus leeft, bij zijn woord leeft, de ware genade leeft, dan zal de duivel onder je voeten verpletterd worden. Nou, vul het maar in voor jezelf, hoe je dit toe wil passen in je leven. Laten we tot die overwinnaars behoren. De woordkeus van deze brief van Thyatira heeft alles te maken met Psalm 2, waar de Heer Jezus omschreven wordt als de redder van de wereld te midden van de woedende heidenvolkeren. Nou, hoe typerend. Maar dan staat er aan het eind van die brief, van die psalm, Psalm 2. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Zijn hier nog jonge lui die hun hart niet aan de Heer Jezus hebben gegeven, die keuze nog niet hebben gemaakt? De brief van Thyatira roept jou op tot bekering. Kus de zoon, opdat je niet omkomt voor eeuwig. Kus de zoon. Neem de Heer Jezus aan. Maak vanmorgen die keuze. voor het te laat is, want alles wijst erop dat hij spoedig terugkomt. Amen. Zullen we met elkaar